Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Er zit te veel volk in de Belgische gevangenissen. Dat wisten we al, maar onze redactie heeft nieuwe cijfers opgerakeld. En die zijn verontrustender dan ooit. Robots die op hun beurt machines bedienen. Maker van metaalbewerkingsmachines LVD uit West-Vlaanderen zet er meer dan ooit op in. We praten met CEO Karel de Wulf. En wat is er toch aan de hand met de beursintroducties? Er zijn er nog maar amper. Hoe komt dat? Het is woensdag 6 april.
De zeven van de tijd. 1.
De Belgische gevangenissen barsten uit hun voegen. Het is al 25 jaar geweten, maar hier bij de tijd hebben we nu de laatste cijfers. En het is toch even schrikken. Blijkt dat de overbevolking vooral in de Vlaamse gevangenissen extreme proporties aanneemt, met bijvoorbeeld in de Begijnenstraat in Antwerpen een overbevolking van maar liefst 70%. Bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zijn ze desalniettemin niet verrast. Ze volgen de cijfers daar dag na dag. Bart de Temmerman.
Dus in dat opzicht zijn wij dus niet verbaasd over de cijfers als zodanig. Maar natuurlijk, we zijn wel verbaasd dat na zoveel jaren, na zoveel decennia kunnen we wel zeggen, het probleem van de overbevolking nog steeds niet ten gronde is aangepakt door de Belgische regering.
De oorzaken zijn nogthans bekend. In ons land zit bijvoorbeeld een pak volk in voorlopige hechtenis. Ruim 1 op de 3 Belgische gedetineerden is niet of nog niet veroordeeld. Het gaat om net geen 4000 beklaagden of verdachten. Resultaat, begin maart sliepen dik 160 mensen op een matras op de grond, vaak in een cel die eigenlijk bedoeld is voor 1 gevangene, maar waaraan een bed voor een tweede en soms dus ook nog een matras voor een derde is bijgelegd.
Dus 's nachts kun je daar geen voet verzetten en overdag zit je met 3 mannen in een cel van een beperkt aantal vierkante meter. En zitten de gedetineerden een groot stuk van de dag naar elkaar te kijken. Dan moeten ze met elkaar rekening houden. En uiteraard leidt dat tot allerlei spanningen, conflicten die kunnen ontstaan. Heel dikwijls ook kan men geen rekening houden met het feit dat gedetineerden niet roken. En die komen dan op de cel terecht bij rokers. Ja, de mensen komen van overal, hebben uiteenlopende gewoontes, verschillende culturele achtergrond. Dus dat is bijzonder moeilijk om samen te leven met zoveel mensen op zo'n kleine oppervlakte.
In de herfst van dit jaar openen in Haren en Dendermonde wel 2 nieuwe gevangenissen. Eigenlijk zouden er tegelijkertijd dan 2 oude moeten dichtgaan, maar de minister van Justitie wil die nu toch ook open houden. Zal het genoeg zijn? Ja, op korte termijn wellicht niet. Op lange termijn moet er nog extra capaciteit worden bijgebouwd.
2.
Het West-Vlaamse familiebedrijf LVD, wereldspeler in machines voor metaalbewerking, wil bijbehorende robots gaan ontwikkelen die machines kunnen bedienen. LVD heeft daarvoor nu de Belgische ontwikkelingsafdeling van de Duitse robotbouwer KUKA overgenomen. Die gaat bij LVD zorgen voor robots die kunnen werken met machines die staalplaten plooien, bonsen of snijden met een laser. CEO en mede-aandeelhouder bij LVD, Karel de Wulf, is blij.
Voor ons als bedrijf is dit strategisch een heel belangrijke zet, omdat het ons weer een stapje hoger plaatst op de technologische ladder en ons in staat stelt tegemoet te komen aan de wensen van onze belangrijke klanten wereldwijd.
Die klanten die de machines van LVD kopen, hebben voorlopig nog gewoon volk nodig om ze te bedienen. Maar de bedoeling is om dat op termijn dus met bijbehorende robots te kunnen doen. Er bestaan natuurlijk al langer dan vandaag van die robots, maar LVD wil zijn klanten toelaten om die sneller en vooral makkelijker te programmeren.
Voor ons is de belangrijke stap voorwaarts door de samenwerking en van de teams aan beide kanten, is dat we niet alleen de plooitechnologie hebben, maar ook de robotsturing. En dat we die sturingen in feite vlekkeloos met elkaar gaan verbinden. Waardoor het voor de klant in feite met relatief weinig kennis van robottechnologie hen in staat moet stellen op zeer korte termijn een machine met robot te gaan programmeren.
Robots bieden een oplossing voor het tekort aan geschoolde arbeid. Maar ook kennis is schaars. En met de overname van de Belgische KUKA R&D-afdeling haalt LVD in één klap een pak.
We zijn soms dolblij als we één ingenieur kunnen recruteren uit een vijver die vaak toch vrij leeg is. Als je dan in één keer een pak samen kunt hebben, dan is dat natuurlijk een zeer positieve ervaring voor een bedrijf.
LVD en KUKA maken geen bedrag bekend over hun deal.
3.
Viktor Orbán is nog geen dag herverkozen als Hongaars president en hij heeft het al aan zijn been. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen lanceert een procedure tegen Hongarije.
We've sent a letter to Hungary and our conclusion is we have to move on the next step. We will now send the letter of formal notification to start the conditionality mechanism.
De conditionality mechanism, wat is dat? Wel, het is een gloednieuw sanctiemechanisme. Europa gebruikt het nu voor het eerst. Het betekent dat Hongarije Europees geld dreigt mis te lopen als het de rechtsstaat niet respecteert en zich dus niet houdt aan de Europese regelgeving. Dat sanctiemechanisme ligt al langer moeilijk bij de Hongaren. Het land heeft zich er, net als Polen trouwens, tegen verzet. Tevergeefs dus. Het Europese Hof van Justitie verwees het Hongaarse en Poolse protest naar de prullenmand. En het sanctiemechanisme is vandaag dus officieel opgestart.
4.
Europa zal Hongarije nogthans nodig hebben om Rusland te pijnigen met sancties. Want dat moeten de lidstaten unaniem doen. Vandaag beraden de EU-ambassadeurs zich over een vijfde sanctiepakket. Maar von der Leyen heeft intussen de grote lijnen al bekendgemaakt. De Russen mogen niet meer meedoen aan Europese aanbestedingen en schepen uit Rusland zijn niet langer welkom in Europese havens. Belangrijk voor Antwerpen bijvoorbeeld, daar berekenen ze nog de impact. En er komt ook een invoerverbod van steenkool uit Rusland. Nieuwe sancties, zullen die hun doel treffen? Ik praat erover met Chris van Haver, Europa-specialist hier bij De Tijd. Goedemorgen, Chris.
Goedemorgen.
Chris, er zijn nog maar weinig landen die steenkool gebruiken. Toch is dit niet zomaar een symbooldossier, hè?
Absoluut niet. Europa heeft er heel lang over gedaan om het eens te worden over het sanctioneren van Russische energie. En dit is eigenlijk een eerste testcase om te kijken van, kunnen we dat samen doen? En dan kiest men natuurlijk het gemakkelijkste, steenkool, wat maar een paar landen zal treffen ook. Maar ook weer dezelfde, Duitsland, Polen, landen die afhankelijk zijn van heel veel energiebronnen uit Rusland. Ja. En eigenlijk is het ook de bedoeling dat die test kan uitwijzen dat er ook op termijn een olieembargo kan komen tegen Rusland.
Nu, van de vorige sanctiepakketten, Chris, herinneren we ons bijvoorbeeld dat Russische banken uit het betalingssysteem SWIFT zijn geweerd. Maar er waren dan achterpoortjes waardoor bepaalde transacties nog mogelijk waren. Staan die achterpoortjes nog open?
Nee, de commissie heeft heel goed beseft van we zijn eigenlijk door zo snel wetgeving te maken over heel ingewikkelde zaken zoals banken en het internationaal bankensysteem op zijn kop zetten, hebben we fouten gemaakt. Dus die fouten heeft men eigenlijk weggehaald uit het systeem van de Russische sancties voor banken. En men heeft nu nog extra banken toegevoegd die samen 23% zijn van de bankensector. Om toch een groter deel van de banken te beslaan. Maar de belangrijkste banken, Sberbank en Gazprombank, die blijven wel nog altijd buitenschot.
Oké, en dan is er nog diamant, hè, waar we hier in België vooral naar kijken. Blijft de import van ruwe diamant uit Rusland nog mogelijk?
Daar verandert in dit pakket niets aan. Je voelt wel dat er enorm veel politieke spanning op zit in België daarover, omdat dat eigenlijk een zeer ethische kwestie is, van kan je dat nog wel doen. Maar de commissie heeft dat blijkbaar niet opgenomen in dit pakket. Natuurlijk, de commissie werkt echt met pakketten en stappen, dus misschien dat het in een volgende pakket wel zal komen, maar op dit moment verandert er niks.
Oké, zien hoe dat evolueert. Bedankt voor de uitleg, Chris.
5.
Rusland en Oekraïne praten, ondanks alles, nog altijd verder met elkaar over vrede. Maar in Brussel lopen vandaag ook nog andere belangrijke vredesonderhandelingen tussen Armenië en Azerbeidzjan.
Voor kennis.
De Armeense premier en de Azerbeidzjaanse president kijken elkaar straks in de ogen, geflankeerd door Europese raadsvoorzitter Charles Michel. Die gaat bemiddelen. Bedoeling is een vredesakkoord te sluiten rond de regio Nagorno-Karabakh. Herinner je je misschien nog wel, hè? Eind 2020 was er daar nog een zwaar conflict. Komt omdat de regio volledig in Azerbeidzjan ligt, maar vooral bevolkt is door mensen die zichzelf als Armeniërs beschouwen. Een enclave dus. Dat zorgt voor een conflict dat nu 3 decennia lang aansleept en sinds vorige week na een langlopend staakt het vuren opnieuw dreigt op te laaien. Hopelijk kunnen de drie heren later vandaag een definitieve vredesdeal sluiten over het twistgebied.
6.
Bedrijven blijven weg van de beurs. De wereldwijde markt van de beursintroducties, IPO's met een coole Engelse term, is in het eerste kwartaal van dit jaar gekelderd. Een opvallende vaststelling. Hoe komt dat? We vragen uitleg aan Ellen Vermorgen, redacteur beleggen bij De Tijd. Dag Ellen.
Goedemorgen Rowan.
Er zijn dit jaar dus maar weinig nieuwe bedrijven naar de beurs getrokken.
Ja, we zien dat die markt voor beursintroducties na een heel dynamisch jaar helemaal aan het stilvallen is. In het eerste kwartaal zijn er amper beursnieuwkomers geweest in Europa. In België is er maar eentje geweest, een Gents bedrijf dat transmissiesystemen voor auto's maakt, Mazaro. Bepaalde andere beurzen hebben nog geen nieuwe namen kunnen toevoegen, Dublin, Lissabon bijvoorbeeld. Een heel driftige bedrijvige beurs als Amsterdam heeft maar 2 nieuwe namen. En je ziet dat in heel Europa het aantal nieuwkomers met bijna 40% is gekelderd en dat ook de bedragen die bedrijven ophalen op de beurs veel lager liggen dan gebruikelijk. Het zijn kleinere vissen die naar de beurs trekken. In de VS is dat nog veel groter, die terugval. 92% minder kapitaal is daar opgehaald in de eerste 3 maanden van dit jaar ten opzichte van vorig jaar.
Ja, opmerkelijk toch, hè? Laat me raden hoe dat komt. Oekraïne.
Ja, dat is natuurlijk de hoofdreden. Onzekerheid, een onzeker beursklimaat door die oorlog, die ook de beurzen erg schommelig maakt, waardoor bedrijven bang zijn dat ze niet de waardering kunnen behalen die zij wensen. Mm-hmm. En je ziet dat zij uitwijken voor hun financiering naar plekken buiten de beurs. Je ziet dat bedrijven zich momenteel comfortabeler voelen om privégeld op te halen en zo een beursnotering te vermijden. En dat zij dan in de handen van private equity wel de financiering vinden. Er is daar heel veel geld nog voorradig. En dat zij daar makkelijk eigenlijk gefinancierd raken.
Oké, en dan zie je de markt van de beursintroducties straks misschien nog terug opveren, Ellen?
Ik denk dat dat er echt eerst wat een rustiger vaarwater op de beurs moet komen vooraleer die nieuwkomers terug naar de beurs gaan vloeien. Dus ik denk dan natuurlijk met name aan een einde van de oorlog in Oekraïne. De verwachting daar bijvoorbeeld, ik heb Koen de Jonk heren gesproken, een beurswatcher, de CEO van GIMF, van de investeringsmaatschappij, die zegt van als die rebound er komt, kan die ook wel krachtig zijn. Dus dan kunnen we meteen een hele grote toevloed van liquiditeit naar de beurs zien en ook een aantal grote namen die misschien dan toch de sprong durven wagen.
Oké, dankjewel Ellen.
7.
De Responsible Jewelry Council, de RJC, heeft zwaar afgedaan. Het was tot voor kort de wereldwijde referentie voor duurzame, eerlijke juwelen. Maar 1 verkeerde beslissing heeft de geloofwaardigheid volledig naar de knoppen geholpen. Verschillende grote namen als Gucci en Cartier hebben de voorbije weken hun lidmaatschap bij de RJC opgezegd. En ook het Antwerpse label Wouters en Hendricks sluit vandaag aan in dat rijtje. Aanleiding is de positie van de Russische diamantreus Alrosa als vicevoorzitter binnen die raad. Alrosa genereert een copieuze inkomstenstroom voor het Kremlin. En wat heeft de RJC gedaan na de start van de invasie? Wel voor heel lange tijd. Helemaal niets. Dat is bij al die westerse juwelenlabels dus in het verkeerde keelgat geschoten. Alrosa is er intussen toch vertrokken en de topvrouw van de RJC heeft ook ontslag genomen. Maar dat is dus allemaal too little too late voor de labels. We zullen een alternatief moeten vinden om onze waarden uit te dragen, zegt de CEO van Wouters en Hendricks. Ik begin zo het gevoel te krijgen dat de toekomst van de RJC zelf ook niet meer zo duurzaam is. Einde van deze 7. Een dikke merci om te luisteren. En nog een heel fijne werkdag.
Dit was De 7 met Roan van Eijk. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan. je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.